We zijn vorige keer gestopt hier aan de Louise-Alaan in Brussel, ter hoogte van nummer 347. Nu, als je voor het gebouw staat, vertelt niks over de geschiedenis die zich in dit gebouw afgespeeld heeft. De kelders zijn er nog. De transcripties zijn er nog. Maar ze zijn niet toegankelijk voor het publiek. We weten eigenlijk wat er staat, dankzij een onderzoek van Daniel Wesso, die voor de stichting Auschwitz onderzoek verricht en die het fantastisch interessante boek over de kelders van de Gestapo geschreven heeft. Maar het is niet alleen in nummer 347 dat we dit soort kelders zien. Het is maar een 500 meter verder wandelen naar de Louise-Laan nummer 453, Le Résidence Belvédère, waar ik mijn verhaal van vandaag wil gaan beginnen. Nu, op het eerste zicht is er ook aan dit gebouw niet veel te zien. Maar hier hangt wel een plakkaat. Het gebouw zelf is niet toegankelijk voor het publiek. Wanneer ik aanbel, staat niemand me te woord. De kelders van de Gestapo mogen dan wel beschermd zijn. Toegankelijk zijn ze niet. Dankzij Daniel Wijshoff en Mark Michiels weet ik goed wat zich waar bevond. In de kelders waren, zoals we weten, mensen opgesloten en gefolterd. Daar waren de gevangenissen. Op de bovenste twee verdiepingen huisde de Gestapo. Op de derde verdieping zat Obersturmführer Kurt Asche, de referent van Joodse zaken en ondergeschikte van Adolf Eichmann. Nu, omdat er toch niemand open doet, draai ik me om en daar staat iets waar ik niet naast kan kijken. Een meter of 10 van het huis verwijderd staat een heldere, goudkleurige buste. Zijn naam is Jean-Michel de Célie Longchamp. En voor we over het 20e konvooi kunnen beginnen, moet ik dit verhaal toch even vertellen. Dit zijn de Stille Rebellen. Het verhaal van het 20e konvooi naar Auschwitz. Een samenwerking tussen mezelf, Davy de Dekker, en de 8 mei-coalitie. Aflevering 2. Een stoot die het Belgische moreel zal opkrikken. Voor fans van het Koningshuis of lezers van de story zal de familienaam de Célie Longchamp niet onbekend zijn. De moeder van onze kersverse prinses Delphine heet Sybille de Célie Longchamp. En zij was een nichtje van onze verzetsheld. Eigenlijk was zij een nichtje van 4 verzetshelden. Want Jean-Michel de Célie Longchamp vocht ook samen met zijn 2 broers Edé en François, de vader van Sybille, tijdens de 18-daagse veldtocht tussen 10 en 28 mei 1940, toen dat de Duitsers binnenvielen. En ook zijn zus Monique staat er bekend om dat zij verzetsdaden gepleegd heeft. Toen na 18 dagen het Belgische leger capituleerde, dat weten we intussen, bleef ons land bezet achter met een grote kater. En de 3 broers gingen hun eigen weg. Edé of Edmond wordt meegenomen als krijgsgevangene, kan in 43 ontsnappen. Hij vlucht tot in Engeland en maakt deel uit van de geallieerde troepen. Ook François duikt in 1943 op bij het geheim leger en zet zijn verzetsdaden verder tot het einde van de oorlog. Jean, die sluit zich eerst aan bij het Franse leger en meldde zich na de wapenstilstand bij de Belgische sectie van de Royal Air Force in Groot-Brittannië. Hij loog over zijn leeftijd, In principe was hij te oud om nog een opleiding te krijgen. In 1942 werd hij dan eindelijk flight commander en begon hij te vliegen met een Hawker Typhoon gevechtsvliegtuig. En het is met dat vliegtuig dat hij de geschiedenis zal ingaan. Jean de Célie Longchamp stond bekend als een kundig, maar ook een agressief piloot. Charles Dumoulin, een oud collega van de Célie, schreef in zijn memoires, genaamd Mes oiseaux de feu, over zijn kameraad. Gretig om het verleden te wreken. Ongeduldig voor een heden waarin hij het beste van zichzelf wil geven, schetst hij dromen voor de toekomst naar zijn maat. Hij bouwt het epos op als een chanson de geste, waarbij de prestatie heel natuurlijk uit zijn dagelijks leven zal vloeien. Grote woorden, mooie woorden ook. Maar wanneer je het logboek van Jean de Célie Longchamp bestudeert, zijn die woorden toch niet volledig onterecht. Hij was al enige tijd vragende partij om een naar eigen zeggen stoot uit te delen die het Belgische moreel zal opkrikken. Nu, ik wil even iets duidelijk maken. Je vindt hier en daar, ik denk zelfs op Wikipedia, dat Jean de Célie Longchamp dit wou doen omdat hij zijn vader wou wreken. Omdat hij doodgemarteld zou geweest zijn. Niks van dat alles is waar. Vader van Jean de Célie Longchamp heeft de oorlog overleefd. En dankzij de verzetsdaden van zijn zoon was hij plots geen baron meer, maar was hij een graaf. Mark Michiels vertelt me het echte motief.
Nu, dat motief van die in Célie de Longchamp, natuurlijk de overleden van zijn vader, dat klopt langs geen kant.
Nee.
Maar dat motief van de Célie de Longchamp, enorm patriotistisch. Die waren enorm vaderlandslievend, waren tegen de nazi's, waren voor de koning. De koning werd gevangen genomen, ja, dat was... dat was tegen de adeline. Mm-hmm. En de adel werd namelijk zwaar aangepakt. Want daarna is dat het zo niet voor adellijke de families. Dus dat zijn volgens mij motieven die gespeeld hebben. Het gestapel hoofdkwartier, waar dat veel mensen gevangen zaten, ook adellijke verzetstrijders. Daar heeft hij feitelijk willen komaf me maken om te zeggen, zeg mannetjes, een beetje kalmeranen, want dat was gekend als een oord waar het gefolterd werd tegen onder die duur. Mm-hmm. En hij heeft verschillende keren aanvraag gedaan in Groot-Brittannië om dat te mogen doen, die actie.
In zijn logboek vinden we ook een brief terug naar zijn overste.
Sir, I have the honor to request permission to carry a rhubarb mission over Brussels at the next opportunity, as the next operation will have a private character rather than a military one.
Wat bedoelt hij daar juist mee? Een stoot uitdelen die het Belgische moreel zal opkrikken. Het is nooit concreet gemaakt. Hij kreeg nooit officieel de toestemming om dit bruske plan uit te voeren. Hij had wel zijn plan in alle discretie en tot in de details voorbereid. Nu, beste luisteraar, het is nu de moment om op het puntje van uw stoel te zitten, want op 20 januari 1943 was het zover. Met zijn partner André Blanco kreeg hij die dag de opdracht om een spoorweg in het Gentse te gaan bombarderen. Ze vertrekken in Kent, ze doen hun missie en na afloop beval hij Blanco om terug te keren. Jean de Célie Longchamp was evenwel nog niet klaar. In zijn eentje vloog hij naar het zuidoosten richting zijn oude habitat Brussel. Zijn Hawker Typhoon vliegtuig was tot op de nok gewapend. In de bemanningsruimte vond je naast de piloot nog een aantal andere attributen. Een grote Belgische vlag, een grote Union Jack en een duizendtal kleine Belgische vlagjes. Jean vloog heel laag om afweergeschut en radars van het Duitse leger te ontwijken. Eens in Brussel vloog hij niet veel hoger dan de daken van de huizen richting Avenue Louise. Stel het u voor. Je staat uw voetpad te vegen of een praatje te slaan met je buur en plots hoor je dat lawaai van die Hawker Typhoon die over je dak voorbij vliegt. In zijn vizier zag jij het dan nog hoog uitstekende gebouw van de Residence Belvedere, nummer 453, met een grote swastika-vlag. En van daaruit verschillen de verhalen een beetje, maar eigenlijk zijn ze allemaal even spectaculair. Het meest aangenomen verhaal gaat als volgt. Hij vloog over het gebouw om de aandacht te trekken van de officieren van het gebouw. Terwijl die naar het raam lopen, vliegt hij terug via het Kamerenbos om zo vanuit de Emile de Motlaan zijn 20 mm Hispano boordkanonnen leeg te schieten op het gebouw. Het gebouw werd vermorzeld met een precisie van je welste. Geen enkel naburig gebouw werd geraakt. Enkel het gebouw van de Gestapo. Vervolgens vloog hij richting het Koninklijk Paleis waar hij de Belgische vlag en de Union Jack dropte. En dan vloog hij nog eens een paar keer over de straten in Brussel waar hij de 1000 Belgische vlagjes dropte. De vlucht duurde van 8 uur 32 tot 9 uur 44. Jean had net op tijd de Duitse jagers kunnen ontwijken. Onder de slachtoffers van de aanslag, Alfred Thomas, die tot dan toe alle transport richting Auschwitz had georganiseerd. Hij was op dat ogenblik het transport 20 aan het organiseren. Er is discussie over hoe belangrijk dit evenement was voor de verzetsdaden van het 20e konvooi. Maar Mark Michiels is overtuigd van het belang.
92 dagen heeft het geduurd om het transport samen te stellen. Had te maken met Celis, die daar mitrailleert. De mannen die het organiseerden, die waren vermoord. Hè. Ja, het was dan een andere die dat moest reorganiseren.
Jean de Celis Longchamp komt aan in Engeland. En de reactie op zijn actie is wat typisch Brits te noemen. Eerst werd hij gedegradeerd. En daarna kreeg hij het Distinguished Flying Cross voor zijn heldendaad. Maar hij zou er niet lang geniet van hebben. Op 16 augustus 1943 verongelukte hij. Hij werd begraven in Münster in Kent, waar je hem nog steeds kan gaan bezoeken. Jean de Celis Longchamp voelde ergens aan dat hij het einde van de oorlog niet zou halen. In 1941 schreef hij al een soort van moreel testament. Misschien heb ik op deze meer droevige dan goede vrijdag sterker het gevoel dat ik mijn dierbaren nooit meer zal zien. Misschien ook omdat ik vandaag meer dan ooit de dood zonder zorgen voor me zie. Het zal voor mij geen einde zijn waar ik bang voor ben. Ik wou dat het einde me tijdens de vlucht kan verrassen, of nog beter in de strijd. Het zou getuigen van een tijd in mijn bestaan waarin ik dacht te leven zoals ik dacht dat ik moest leven. Ik schrijf deze pagina nu zodat mijn moeder en vader weten dat ik de gratie heb gehad om dit leven te voltooien, waarvan de jeugd hen zoveel zorgen had gegeven. Dat ik zeker weet dat ze zouden willen dat ik het afrond. Ik zie de dood niet als een gemakkelijke oplossing voor een leven dat soms zo moeilijk te leiden is. Maar als de dood moet komen, wil ik dat hij nuttig is voor iets groots en moois, zodat hij me een beetje kan verlossen van een wat onbeduidende en saaie jeugd. Had zijn actie ook het resultaat dat hij wou bereiken? Hoe zat het nu met die Belgische moreel na zijn onvergetelijke heldendaad die hem een mooie gouden buste hier zou opleveren? Die actie toonde toch op zijn minst dat grote, sterke Duitsland op zijn minst een beetje kwetsbaar was. Robert Mestriot herinnert zich jaren later in een interview met De Morgen alleszins nog de opstoot van energie die hij toen kreeg. Hij trok die ochtend naar hier om te kijken wat onze adellijke held aangericht had. Hier liep hij Jura Lifschitz tegen het lijf. En beide jonge mannen stelden zich toen voor het eerst de profetische, zo zou blijken, vraag: wanneer gaan wij iets doen? Wie zijn die twee heren die tussen dat puin hier van het kapotgeschoten gebouw hun eerste plannen lijken te smeden? Wel, ik ga even terug met u naar een tijd waar alles misschien nog net iets eenvoudiger was. Waar er nog geen Duitsers zijn die ons bezetten en alles nog mogelijk is. Ik laat me door het verhaal van de drie moedige jongens loodsen door Mark de Geest. Mark is regisseur en auteur. En naast het scenario van de prachtige serie In Vlaamse Velden schreef hij ook een roman over het 20e konvooi. Hij weet dus wie Jura Lifschitz is en wie Robert Mestriot is.
Van de drie overvallers in Bordmeerbeek is Jura toch wel de centrale figuur. Hij is een beetje de spil waar rond alles draaide en hij is ook de enige Jood van de drie. Hij was al een hele tijd in België beland. Hij is op zijn 10 jaar naar België gekomen, 1927 zeggen we dan, samen met zijn moeder. Ze komen uit Bessarabië en dat was toen nog een deel van Roemenië. Na Wereldoorlog 1 was dat aan Roemenië toegewezen. En zijn familie is afkomstig, langs moederskant, van een van de rijkste families van Bessarabië. Zijn vader was arts in het Russische leger, maar zijn ouders zijn gescheiden en zijn moeder is met de kleine 10-jarige Jura naar België gekomen. Dus hij is eigenlijk een groot deel in België opgevoed.
Toen het tot een echtscheiding kwam, verhuisde Rachel in 1927 met haar twee zonen, Shura, Alexandre, en de 6 jaar jongere, Jura, naar Brussel. Dat was niet zo evident in die tijd. Maar Rachel was een vrouw van de wereld. Ze liet zich omringen door artistieke en linkspolitieke denkers. Dat zou ook Jura enorm beïnvloeden later. Het gezin vond na veel vijven en zessen een appartement op de Brugmanlaan in Ukkel. Van daaruit was het makkelijk voor de jonge Jura om naar het Atheneum in Ukkel te gaan.
En op het Atheneum van Ukkel, daar heeft hij eigenlijk zijn twee kompanen, Robert Mestriot en Jean-Franc Comment, leren kennen. Met Jean zat hij samen in de klas.
Jura was heel populair op het kleine gymnasium. Hij was zowat de filosoof, een idealist en enorm populair bij de vrouwen. Bij Jura in de klas zat Jean-Franck Lemond, een jongen met roodbruin haar die de bijnaam Pamplemousse kreeg. Jean-Franck Lemond was op 10 september 1917 in het West-Vlaamse Vinkum geboren. Hij was de zoon van een ingenieur en een lerares. Franck Lemond was dan goed in muziek en wiskunde. Met Jura deelde hij zijn passie voor het theater. Maar Jean kon niet op met de discipline van de school en verdween al snel uit de school en uit het verhaal. Voorlopig dan toch.
En Robert Maestrio die was ietsje jonger, maar zijn oudere broer, die trouwens ook Joods of toch half Joods was, die zat samen met Jura in de klas. Zo hebben die drie gasten elkaar eigenlijk leren kennen. Ja.
En Robert Maestrio die werd geboren in 1921 dus. Zijn leven en dat van Jura lijken ergens wel op elkaar. Ook zijn vader was militair arts en had de gruwel van de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Door zijn ervaringen in die periode liep Maestrio niet hoog op met de Duitsers. En ook de eerste man van zijn moeder was een Franse Jood en omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. Robert Maestrio woonde alleen met zijn moeder en zijn 6 jaar oudere broer. Ook dat liep gelijk met Jura Lifschitz. Jura Lifschitz gaat na zijn middelbare studies geneeskunde studeren aan de ULB, de Franstalige Vrijzinnige Universiteit van Brussel. Nu, de ULB, ook daar was toen een bastion van vrijdenkers en verzetslui. Naar het schijnt, we zijn natuurlijk nooit zeker, zou Jura gescandeerd hebben: weg met het slaafse leven, leven de vrijheid. En hij begon in 1935 aan zijn studie medicijnen.
Hij is net als, maar dan zijn we al ietsje later, net als Jura aan de ULB beginnen studeren. Maar hij is daar ook mee gestopt. Net zoals Jean-Franck Lemond ook beginnen studeren is, maar er ook mee gestopt is. Jean droomde eigenlijk van een carrière als artiest, soort straattheater, cabaretier, de showbiz. Dat combineerde hij met communistische sympathieën, want hij is nog tijdens de burgeroorlog in Spanje gaan vechten. Wat hij daar precies gedaan heeft, daar heb ik wel geen idee van. Ja, en eigenlijk is er over die drie gasten, ja, een beetje, tot mijn verwondering is daar weinig origineel materiaal over gepubliceerd. Nu ja, die leeftijd, die omstandigheden midden in de oorlog, zaten ook wel andere bezonjes. Maar jammer dat ook geen van drie, voor zover we weten, toch geen dagboek heeft bijgehouden.
En dat is ontzettend jammer, maar zelfs met de weinige info die we hebben, kunnen we een verhaal vertellen waarvan de waarheid de fictie soms overstijgt. We zitten op dit moment in het verhaal nog altijd in de jaren 30. Er is geen Duitser te bespeuren. In 1943 is het anders. Ze staan hier nu, Jura Lifschitz en Robert Maestrio. En hun vraag dringt zich opnieuw op. Wanneer gaan wij eens iets doen? En het is duidelijk. Het zijn Jura Lifschitz, Robert Maestrio en Jean-Franck Lemond die als drie musketiers zouden proberen het 20e transport naar Auschwitz stop te zetten met de bedoeling om zoveel mogelijk Joden te bevrijden. De geschiedenis leert ons echter dat drie musketiers soms ook eens met vier zijn. Ze leert ons ook dat een goed verhaal nooit alleen ontstaat. Alweer die grote Antwerpenaar, een zanger is een groep. Voor de trein vertrekt, moet er nog veel gebeuren. Zowel in Brussel als in Mechelen. volgende keer in Stille Rebellen.
Dit is een onmogelijke overval. Oké, het is onmogelijk. De volgende vraag is, hoe gaan we het doen?
We moeten het volledige verhaal vertellen om aan te tonen dat ze echt alles hebben gedaan om volk te redden en elkaar te redden.